De Stroom.
Ik ben Humberto Tan en welkom bij een nieuwe aflevering van Warming Up. In deze podcast warm ik in de 11 weken in aanloop naar het EK voetbal op door terug te blikken op 11 historische EK-wedstrijden van Oranje. In elke aflevering van deze podcast duik ik met een legendarische Oranje International in een onvergetelijk EK-duel. Elke aflevering duurt 1 speelhelft, 45 minuten dus. In deze aflevering gaan we terug naar 1976. De eerste aflevering van Sesamstraat wordt uitgezonden in Nederland. En bij een treinbotsing in Schiedam komen 24 mensen om het leven. De hits van die tijd? Bohemian Rhapsody van Queen, Willempie van André van Duin en Fernando van ABBA, hoog in de hitlijsten. Bij Feyenoord, dan een van de beste clubs ter wereld, speelt een keiharde, sterke verdediger. Hij reist met de oranje generatie van de jaren 70 en bondscoach George Knobel af naar Joegoslavië voor het debuut van Nederland op een EK. Heel veel verwachtingen, maar het loopt allemaal in de soep. Daarover gaat het in deze aflevering met Wim Rijsbergen. Kijk! Dat is lang geleden, hè? Kom erin, Wim. Kom erin. Je mag zo lopen.
Ik ga zo wel lopen. Gaat ie goed?
Gaat goed met je?
Ja.
Ga lekker zitten. Pak je thee erbij.
Doe mijn best.
Je mag je jas hier ophangen. We hebben een mooie kleedkamer voor je.
Ik zie het.
Kijk.
Ik zal even de telefoon uitzetten.
Ja, dat is ook wel een goeie, ja. Die telefoon uit. Hey. Hoewel dat natuurlijk bij een podcast... Wat zie jij er goed uit, Wim?
Ik ben nu in de stad gaan wonen.
Ja.
Dus ik ben nu heel veel aan het wandelen ook. Want ik woon op de mooiste plek van Leiden. Prachtig. Ik heb een heel verhaal, maar ik ben natuurlijk al 6, 7 jaar... Mijn vrouw is al bijna 7 jaar dood.
Ja, ik weet het.
Maar dus...
Ga lekker zitten.
Gewoon zo zitten.
Mondkapje mag af.
Even die ding uit.
Nee, maar echt... Maar serieus,
Ik ben afgetraind.
Ja, maar je bent gewoon echt afgetraind.
Nou ja, zover als het kan... Ik heb natuurlijk wel allerlei gebreken... in de zin van ijzer hier in de enkel... En 6 jaar geleden had ik een vies ongeluk met mijn racefiets.
Ja.
Dus toen brak ik mijn schouderblad en mijn scheen- en kuitbeen. 3 ribben. Dat lag helemaal in de kreukels.
Jezus.
Dit werkt niet meer helemaal goed, dat schouderblad. Want dat kunnen ze niet repareren. Maar ik golf nog steeds. Of tenminste, alleen als het mooi weer is.
Ja.
En ik ben een beetje nu aan het wandelen, want ik woon natuurlijk nu binnen de stad. En een beetje wandelen met een paar vrienden door de corona. Ik woon alleen en ik heb straks meer tijd, want mijn kinderen wonen in de stad. Dus ik loop regelmatig nu met die kleinkinderen door de stad.
Hoeveel kleinkinderen heb je nu?
5.
Zo.
En die wonen ook natuurlijk in Leiden. Want ik woon natuurlijk in Leiden-dorp met Siele. En toen die kinderen er waren, maar die is dan 6 jaar dood en... Toen waren we al op zoek naar een appartement. En nu heb ik dat, zeg maar, of 2019 heb ik dat gevonden. Ik zou in principe met iemand gaan samenwonen, maar ik dacht van, joh, en mijn dochter zegt, pa, je wordt straks zenuwpatiënt. En je vrouw is al overleden aan een hartstilstand, dan krijg jij straks ook nog aan je hart.
Moeten we niet hebben weer.
Dat was ook alleen een bodemloze put. Ik moest alleen maar de schulden wegwerken voor die tante.
Oh, jezus. Dus die heb je weggewerkt.
Die ze niet komen wonen. Want ze zegt, pa, dat gaat straks onze erfenis. Ik zeg, dat maakt niet uit. Maar luister,
je hebt hard genoeg gewerkt in je leven voor die erfenis.
Jawel.
Zal ik jouw paspoort even erbij pakken? Ik heb jouw paspoort eventjes erbij gepakt, Wim. Kijk, wij kennen elkaar dan wel. Maar ik denk dat heel veel jonge luisteraars... zullen niet misschien meteen weten, Wim Rijsbergen. Maar goed, Wilhelmus Gerardus Rijsbergen... Pek Zwolle, Feyenoord, Bastia, New York Cosmos, Helmond Sport, Utrecht. Minimaal 14 clubs en landen getraind. Van Ajax, Jeugd, NAC, Groningen, Volendam zijn het
ja,
al.
Ja, Volendam.
Universidad Católica, Chili, Club America, Mexico waren toptijden.
Ja, prachtig.
Met Benak nog naar Trinidad en Tobago. Ja. Indonesië, technisch directeur geweest.
Ja,
Salomon-eilanden.
Maar ja, daar, dat zeg ik altijd tegen mijn kinderen ook. Ik zeg, daarbij kan je bij de bakker geen brood van kopen. Ja. Dan zegt die Willem, je betaalt net zo wel als die meneer die erachter staat.
Ja. Het zijn wel, als het goed is, mooie herinneringen.
Nee, de herinneringen zijn prachtig. Alleen, ik, dat moet jij een beetje weten. ik heb mijn hele leven al anders in het voetbal gestaan dan zeg maar in principe. Je wordt op een voetstuk geplaatst en je ziet het met ook die, nou, je ziet het nu weer met die Iataren.
Ja.
En van die jonge gasten die dan ineens de beste van de wereld kunnen worden. En een dag later wordt hij niet eens uitgenodigd voor Jong Oranje. Dus ja. Want ik volg wel alles.
Ja.
En dan denk ik, godverdomme man.
Hoe kan dat? Ja.
En daar zou ik, kijk, terwijl die Iatara mij ook niet kent bij mij spreken. Maar daar zou ik wel eens een middagje mee willen ouwe hoeren en zeggen, joh, pak het eens anders op. En heeft hij natuurlijk Raiola nog als manager.
Ja.
Maar pak het eens.
Wat zou je tegen Iatara zeggen?
Nou, in ieder geval dat het nooit zo is. Alles wat er met je gebeurt, het meeste ben je natuurlijk wel zelf verantwoordelijk voor. En
het begint bij hand en eigen boezem.
Precies. En dat is het enige wat ik altijd tegen mijn kinderen ook zeg. Je kan je heel druk maken over dingen die je niet in de hand hebt. En dat is zonde van de energie. Maar alles wat je wel zelf kan veranderen, daar moet je energie in stoppen. En al die onnodige energie van... Wat je, als je negatief wordt beoordeeld in de krant of wat dan ook, kan je helemaal geen flikker aan doen. Als je natuurlijk op al die media zit en je zit op Twitter, dan weet je dat als je iets zegt, dat je daar ook 100.000 negatieve dingen over kan krijgen.
Zeker.
Dus, nou, dat heb ik natuurlijk wel eens tegen voetballers gezegd. Bij de meesten hingen nooit een spiegel in huis, omdat ze dus nooit in de spiegel wilden kijken.
Maar is dat ook iets van jouw generatie? Want kijk, jij hebt een waanzinnig... Schitterende generatie.
Nou, de mooiste generatie, denk ik.
Nee, je hebt een hele mooie generatie gehad, ja. En een mooie carrière gehad.
Jawel.
Jij hebt in de sterkste periode van Feyenoord ooit gezeten.
Ja,
in Feyenoord.
Absoluut.
Je hebt in een van de sterkste periodes van het Nederlands elftal ooit gezeten, ja. Bij Oranje. Dus jij hebt, zeg maar, die jongens van toen... Ja, die hadden echt wel een spiegel in huis. Om het maar even zo te zeggen.
Nou,
of niet?
Die hadden geen spiegel nodig, want die waren in principe nooit tevreden zonder spiegel. Want bedoel, ik heb toevallig vandaag stond er nog ergens in het Telegraaf een stukje van Rinus Israël, die geblesseerd al in 74.
Ja.
Nou, die zegt, en dat vind ik ook leuk van al die gasten, bijvoorbeeld die Krom hetzelfde. Als je daar aan vroeg of die goed gespeeld had, zei hij, joh, ik kan altijd beter. Die heeft wedstrijden gespeeld zo goed. En ook Israël. Want die Israël was een van de beste verdedigers echt hoor, in zijn periode. Maar die konden altijd beter.
Dat gevoel hadden ze ook altijd.
Nou ja, die wilden ook gewoon de beste zijn. Zelfs op de meeste oorlogen die wij hebben gehad... waren van maandag tot zaterdag.
En met elkaar, onderling.
Ja, nou op. Tennis, voetbalwedstrijdje, tennisvoetbal. Maar op, joh. Dan moet je God bij mij spreken alles beschermen, want anders schopt je kop eraf, bij mij spreken.
Je hebt in Turnaam een heel mooi term voor, weet je dat? Dat heet Brokobana voetbal.
Ja, nou ja.
Brokobana voetbal betekent alles mag. Alles is geoorloofd.
Alles is geoorloofd. Nou, en Happel, ik heb natuurlijk meneer Happel 2 jaar meegemaakt.
Ja.
En die keek gewoon achterom. Die dacht, laat ze maar lekker. Want dan moeten ze zondag ook doen. Nee, dat moeten ze zondag ook doen.
Bizar. In deze podcast, eigenlijk wat we aan het doen zijn, is dat ik in 11 weken. 11 wedstrijden met 11 spelers doe. En
okay.
Ga uitzenden 11 weken voorafgaand aan het EK.
Ja, oké. Okay.
En jij bent uitgenodigd voor de wedstrijd Tsjechoslowakije-Nederland 1976. EK.
Oh, de EK, ja.
Ja, ik ga je proberen...
Terug naar de tijd.
Ja, 1976. Je speelt bij Feyenoord. Wat is dat voor periode? Wat was dat voor periode van jou toen?
We hebben 74 kampioen. We wonnen de UEFA Cup.
Ja.
Toen was het natuurlijk WK. Want na de WK... bleek dat ik dus gewoon een kruisband... dat hebben ze pas later ontdekt. Want met Gerd Müller ben ik geblesseerd aan het eind uitgevallen... bij de finale.
Ja.
Maar er bleek dus dat mijn kruisband gewoon doormidden was.
En je hebt nog een gebroken, gescheurde kruisband gespeeld nog?
Ik heb, ja, precies.
In de finale.
Bij mij is hij ook nooit geopereerd. Ik heb dus daarna getraind als een waanzinnige... En later in Amerika had ik een meniscusoperatie. En hadden ze mijn knie naar gekeken. Het bleek dat die kruisband gewoon helemaal verdwenen was. Uit mijn knie.
Dus wacht even. Dit EK ook al. Dus in 1976 had je dus al geen kruisband. Of een hele slechte kruisband.
Nou, hele slechte. Die kruisband was er gewoon niet.
Maar heb je je bovenbenen dan gewoon zo hard getraind?
Nou, nu ben ik weer gewoon op oude mannetjesniveau. Maar ik heb natuurlijk daar getraind. En ik ging in die periode... Want ik ben daarna... Maar dat was waarschijnlijk enkel blessure. Want in 76 ben ik ook geblesseerd geraakt in een wedstrijd. Volgens mij tegen Tsjechië.
Klopt, je bent al heel snel bij uitgevallen.
Ja, precies. Ja,
je stond in de basis. Want hier, we hebben de basis opgeschreven.
Okay.
Kijk, ik zal de basis even opnoemen van Nederland, Tsjechoslowakije.
Okay.
Dat is Schrijvers in de goal. Piet Schrijvers. Wim Zuurbier. Van Kraai, Rijsbergen, ja. Krol, ja. Wim Jansen, Neeskens, Willy van der Kerkhof, Johnny Rep, ja. Johan Cruijff.
Leuk elftal.
Zo, Rensenbrink.
Ja, ja, nou.
Dat was de basis. En dan ook nog Van Hanegem op
Willem,
de bank.
Willem, ja, Willem die... maar dat was de tijd van Knobel, hè?
Ja.
Ja, maar dat was een heel onrustig... Onrustig verhaal. Want meneer Knobel die zei over Ajax al van... het is alleen maar seks, drugs en rock'n'roll. Want hij had natuurlijk een paar van die... Suurmuur Krol. Willem is natuurlijk, was een van mijn goede vrienden.
Ja.
Nou, God hebben ze ziel.
Had je in die tijd, zeg maar de jaren, midden jaren 70, 76, het EK... met maar vier landen trouwens?
Ja, nee, dat was helemaal niks natuurlijk.
Nee, dat was
een schande.
Met maar vier landen.
Ja, nee, dat was een ramp.
En van die vier landen bestaan er drie niet meer.
Nee,
trouwens.
Nee.
Want West-Duitsland is Duitsland geworden.
Ja, er zit Oost-Duitsland bij.
Tsjechoslowakije is Tsjechië en Slowakije geworden.
Is twee naties geworden.
Joegoslavië is elkaar gevallen.
Nou, dat is helemaal uit elkaar gevallen.
Ja. Alleen Nederland bestaat nog.
Ja.
Weet je nog waarom...
Met 37 partijen in de politiek. Nee, dat is lekker bij elkaar gebleven.
Ja, maar snap je? Dus jullie waren...
Godverdomme.
Waren maar vier landen.
Ja.
Dus, en die aanloop toen. Kan je daar nog iets van herinneren?
Nou, hebben nog gespeeld tegen België. Een paar wedstrijden.
5-0 gewonnen, nog één wedstrijd.
Ja.
Jullie hebben ook nog tegen Polen gespeeld.
Ja, Polen. Nou, daar heb ik volgens mij ook niet alles mee gedaan. We hadden het over die knie.
Ja.
Maar ik ging bijvoorbeeld... zeker in het begin, toen ik weer ging spelen... want ik heb natuurlijk daarna weer gewoon in 75 ook gewoon gevoetbald weer bij Feyenoord. Maar toen ging ik naar Zuid-Limburg, daar had je meneer Kouwmans. En meneer Kouwmans, die deed voor die mijnwerkers... want die zaten natuurlijk de hele dag op de knieën en weet ik het allemaal. En toen ging ik op zaterdag mijn knie laten inpakken... en dan reed ik naar meneer Kouwmans en zat ik daar gewoon in een wachtkamertje... en er zaten allerlei mensen... En die moest ik mijn knie in een bepaalde stand houden. En dan kon ik gewoon voetballen. Dus, en dan reed ik elke zaterdag naar meneer Kouwmans... om mijn knie te laten tapen.
Serieus?
Dus, ja, echt serieus.
Want ik heb hier wel beelden gezien inderdaad met een bandage. Maar dat was dus de bandage van Kouwmans.
Van meneer Kouwmans. En die stond uit Duitsland. Overal kwamen sporters. En die kon, dat was een van de beste bandageurs. En die was echt bizar.
Maar een hele gekke vraag. Bestond er iets als een keuring toen... Werd je wel eens gekeurd?
Nou, hetzelfde als in de militaire dienst. 10 diepe kniebuigingen en je was klaar. Ik heb ook 18 maanden in het leger gezeten. Hè, dus daar weet ik ook alles van. ik heb jullie verdedigd in de luchtmacht. Ik heb 18 maanden met Arie Haan en René van der Kerkhof. Er staat weer in het militaire elftal.
Ja.
Dus ik heb jullie hebben allemaal rustig kunnen slapen toen ik in het leger zat. Nee, echt.
Maar dat is toch bizar eigenlijk?
Jawel, maar...
Had je geen pijn?
Ja, maar pijn is heel relatief. Dat is heel relatief.
Jij was bikkelhard, hè?
Nou ja, dat ook wel, maar...
Ja, maar jij was op het veld bikkelhard.
Ja, wel, maar ook voor mezelf. Maar heel hard getraind ook. Ik bedoel, ik heb toen heel hard getraind om mijn dijbenen... want dat was natuurlijk de enige remedie toen... want toen was het nog... kruisbandoperaties was toen nog een heel, heel moeilijk verhaal.
Ja.
70 jaar.
Maar kan jij je nog herinneren, dus, hè? Maar dit, kijk... 1974 was het Nederlands elftal, was natuurlijk top of the world. Finale, ja, Cruijff, ja. Nou, bizar.
En dan komt
uit het niets. Met een hele sterke generatie. Feyenoord, fantastisch. Ja. Ajax in die tijd, Ajax, top.
Ik kende Willem natuurlijk ook al, maar drie keer achter elkaar. Hè? 71, 72, 73, precies. Ajax. Dus joh, dat was echt een geweldige, mooie generatie.
Ja,
ja, ja
en
ja.
Dan komt dat... rare EK in 76. Was 16 jaar daarvoor was er voor het laatst een EK geweest.
Nou, ja.
Sovjet-Unie had dat toen gewonnen in 1960. In 1976 komt dat EK met die vier landen.
Ja.
Heel raar eigenlijk.
Ja, heel raar.
En jullie worden eerst in de pool met Italië, Polen en Finland... om je te kwalificeren.
Ja.
En voor dat toernooi gebeurt er iets in het Nederlandse voetbal... wat ik ben dan jonger dan jij, wat ik nog steeds niet snap... en misschien kan jij het me een beetje uitleggen. Want voor dat toernooi heb je een ruzie...
Met
Cruijff van Beveren en van de Kuilen.
Maar dat is natuurlijk al een keer...
Al 74
al eigenlijk. Ook gebeurd, hè? Want toen, bedoel... En dan hebben ze ook gezegd, van als Van Beveren had in de goal had gestaan... was het misschien wel de WK gewonnen.
Ja, want Jan van Beveren werd toen gezien van PSV...
Nou,
was
de beste keeper.
De beste keepers ter wereld.
Jan van Beveren was echt een geniale keeper.
Willem van der Kuilen is een van de beste spitsen van Nederland ooit.
Die was topscoorde aller tijden.
Ja.
En die gaat dan niet mee. Dan denk je,
hoe dan?
Hoe ga je dat verkopen aan het volk? Maar dat was dus echt. Dat was natuurlijk ook al een wrijving met Cruijff in de 74. Want die zijn op het laatste moment ook afgevallen.
Maar hoe ging jij als speler daarmee om? Want bedoel jij als speler?
Ja, maar de meeste. Kijk, dat is natuurlijk hetzelfde. Dat bedoel ik. In 74 was ik 22.
Oh ja.
Dus dan ging ik niet vertellen. Johan, ga jij eens even in de hoek staan?
Oh ja.
Want ik ga het wel even vertellen hoe dat in elkaar zit. En ineens was dat. Want dat waren natuurlijk. De boertjes van Buten.
Nou, en toen in die tijd. Kijk, nu is het meer Ajax-PSV.
Ja, ja.
En toen was het echt Ajax-Feyenoord.
Ja,
nou
ja,
PSV een beetje.
Daarna ik kwam in 76 kwam al zeg maar een aantal Philips-jongens erbij, ja. PSV-jongens erbij. Nou, Adrie van Kraai bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En van de Kerkhofjes. Kees Krijg, volgens mij.
Harry Lupsen.
Nou, was een hele goede spits.
Zeker.
Daar speelde ik mee in militaire dienst.
Ja. Harry Stevens kwam toen op, ja, ook langzaam. Ja. Maar oké, okay, dan heb je dus die aanloop naar het EK... waarbij je dus een ruzie hebt tussen aan de ene kant van Beveren en van de Kuilen... die zeggen van oké, die Cruijff om wat voor reden dan ook... wij gaan niet mee. Wij willen dat niet.
Nee.
Want Johan trekt te veel macht naar zich toe. Volgens mij was het ook zo dat Neeskens en Cruijff kwamen uit Spanje... uit van Barcelona. En toen heeft Knobbel
de training. Dat was een beetje natuurlijk... ook wel een beetje kinderzin in de zin van... die werden een beetje behandeld. Omdat ze natuurlijk... die waren pas naar Barcelona gegaan. Dus die werden toch een beetje apart behandeld. In die tijd was het Knobbel, hè?
Ja.
En in 74 was er nog gewoon meneer Michels. En ja. Michels en Cruijff was natuurlijk ook wel... één. Dus daar zijn wel dingen achter de schermen gebeurd. Kijk, Rep was 22, Neeskens was 22 in 74, René van der Kerkhof. Dus wij waren aan de ene kant wel blij dat we in Nederland zelf al voetbalden. En meneer Cruijff en meneer Krol en Zuurbier, dat was natuurlijk. En een aantal van die gasten.
Waren grote mannen.
Er waren al grote mannen. Plus dan had je nog de zeg maar, Willem, maar die zijn niet zoveel.
Van Hanegem. Ja.
En Wimpy Jansen, die zijn natuurlijk helemaal in principe niks. Maar dat waren wel de toppers van het elftal. Hè? En Renze Brink, die vond ook alles prima.
Ja, die zat in België natuurlijk.
Die zat er helemaal niet in dat gehele verhaal. Dus Robbie kwam gewoon en die deed zijn lekkerste dingen. En die gingen we terug.
Maar kan jij nog herinneren, als ik lees over 1976... voor de wedstrijd tegen Tsjechoslowakije toen... eigenlijk was dat... Als ik het zo teruglees, was het eigenlijk een soort appeltje-eitje. Ik bedoel, ja, we moeten even tegen Tsjechoslowakije... en dan spelen we straks wel de finale tegen Duitsland.
Nou, dat was ook een heel rommelig verhaal met meneer Knobbel toen. Het was een beetje een rommeltje.
Zullen we eens gaan luisteren naar... hoe lang heb je dit al niet gehoord?
Nooit meer.
Nooit meer?
Nee, natuurlijk niet.
Dus alles wat je nu hoort van die wedstrijd is voor het eerst?
Ja, waarom zou ik... Ik kijk nooit dingen in principe terug. Nee, echt, heb ik nooit meer gehoord. Dus dat is 76 jaar, dat is godverdorie... Ja, dat is heel lang geleden.
Dan gaan we terug naar 1976, Wim Rijsbergen. En dan gaan we naar de 20e minuut.
Oké. Okay.
En in de 20e minuut in de wedstrijd van Oranje... Dus jij staat nog in het veld. En dan gebeurt er dit.
Panenka gaat die vrije trap nemen. Uitstekende goal van de Tsjechen. Het was niet Masny zoals hij, maar deze man, Jan Hondroes, die heeft gescoord voor de Tsjechen. Een schitterende goal, moet ik zeggen, maar de mogelijkheid...
Hondroes.
Panenka.
Mag ik hem weer afdoen?
Ja, je mag hem weer afdoen.
Panenka natuurlijk van later de strafschop, hè?
Dit is Panenka nog voor de Panenka.
Ja, precies.
Pas later in finale tegen
Duitsland.
Later
heeft hij dat gedaan. Maar Hondroes was volgens mij een verdediger.
Ja?
Jan Hondroes.
Ja, die scoort.
Ja, we hebben natuurlijk ons hele land zijn nu analytici. Dus iedereen kan wel vertellen wat er dan fout is gegaan. Want we hebben meer analytici dan voetballers om het over te hebben.
Herken je de stem trouwens van de commentator?
Wel.
Je herkent het. Ja. Als ik zeg wie het is, zeg je...
Is dat Kuiphof?
Nee.
Nee. Hoe heet hij? Ben...
Nee. Hij is kaal.
Ja, Kees.
Kees Jansma.
Kees. Nee, hou op.
Het is Kees Jansma.
Ja,
Kees Jansma doet het commentaar. Ja. Maar die Hondroes die scoort...
Voerde toen had je natuurlijk Kees en Eddie.
Ja, Eddie Poelman.
Waar
en Evert ten Apel, Kees Jansma.
En Lex.
En Theo Rijtsma.
Ja, nee, geweldig.
Dat waren... Maar,
oh jee, ja.
Ja.
Maar dan, misschien was het al te onrustig om goed te presteren, laat ik zo zeggen.
Ja, merkte
je nog... Nee, het was onrustig ook al voordat we erheen gingen.
Hoe was het onrustig?
Nou ja, ook doordat er dus een aantal mensen niet meegingen. En, 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 En Knobel, die was ook niet helemaal duidelijk. Die had het soms ook niet helemaal naar zijn zin.
En je wist ook dat hij niet zou blijven, toch toen al?
Nee, dat was al in principe bekend dat hij niet zou blijven. Nee.
Ook nooit sterk voor een coach?
Nee, dat zie je overal terug, dat het niet werkt.
Waren jullie misschien ook...
En misschien een beetje van... We hadden natuurlijk een goed WK gespeeld. En we waren een beetje op het idee van, nou, dat komt wel weer goed. Want we hadden natuurlijk wel gigantisch veel kwaliteit te lopen.
Nou,
hè? Bizar.
Man.
Bizar.
En ik zou even kijken, want in de aanloop naar het EK moet je ook eigenlijk kijken naar het seizoen 75-76.
Ja, ja.
Want dat zijn zeg maar de spelers die bij het EK speelden. En dat jaar, 75-76, werd PSV kampioen.
Ja.
En Ruud Geels was topscorer met 29 doelpunten.
Bij PSV.
Het is echt...
Nee, maar toen kwamen natuurlijk ook een aantal van die jongens van PSV in aanmerking. Want die speelden toen hartstikke goed.
Ja, en toen PSV werd in 75-76 kampioen. Feyenoord was tweede. En Ajax was toen derde.
Ja, ja. Wat jij zegt, misschien dachten we wel van... Nou, dat varkje was er wel eventjes. Maar
ja, het is 1-0.
Ja.
En dan... Denk je, oké, want jullie hebben het een beetje onderschat. Eigenlijk.
Waarschijnlijk.
Dan wordt, weet je wie de scoorde toen? Die 1-1.
Dat was een eigen goal.
Eigen goal.
Ja, nee. Dat...
Het is 1-1. En dramatischer kon het niet. Er is onderoes geweest. Terwijl diezelfde Tsjechanov 1-0 heeft gezet. Die bal in eigen doelschot. En je kan nauwelijks spreken van een zo dramatisch moment. Eerder verricht in een voetbalwedstrijd.
Ja, jij bent dan al uit de wedstrijd trouwens. Want je bent gewisseld vrij snel.
Ja,
je had een blessure. Weet je nog wat je had?
Ik denk mijn enkel. Maar het zou ook mijn knie kunnen zijn. Maar ik denk mijn enkel. Want ik heb mijn hele leven... Ik heb geloof ik voor mijn 12e in Nederlands jeugdhelft al gevoetbald. Van 12 tot 14, 14 tot 16. Met al die hele lichting. Neesjes, ja? Die zijn allemaal leeftijdgenoten. Onder 17 en al een jong oranje. En ik kwam voor de eerste keer... En dan werd je eerst getelecteerd vanuit je amateurclub. En dan speel je selecties in de regio. En totdat je in Zeist terecht kwam. Dus vanaf die tijd was ik altijd zeg maar, bij de Nederlandse jeugdhelftal. Maar dan zei de dokter al... Nou Wim, betaald voetbal zal het wel niet worden. Want ik had zeg maar, een beetje lange enkelbanden. Dus ik kon heel makkelijk door mijn enkels wikken.
Oh.
Hij zei, jij hebt een beetje enkels van een balletdanser. Ik zei, nou, dat gaat het niet worden. Nee, dat gaat het niet worden. Maar ik heb mijn hele leven mijn enkels moeten tapen en zo. Dus ik.
Nou, eigenlijk is het een wonder dat jij nog 28 interlands hebt gespeeld.
Ook dat, maar ook dat ik dus... Ik ben pas afgekeurd op 36e. En ik heb natuurlijk al die tijd... En daarvoor heb ik natuurlijk wel bijvoorbeeld met wedstrijden... als ik door mijn enkel heen ging, dan had ik door zo'n enkel... en dan ging er een spuit in. En dan voelde je niks. Maar later bleek dus dat in principe alle kraakbeen opgevreten was. Door, maar daarom is die enkel vastgezet. Ik heb ook zo'n Van Basten enkel.
Net zo'n Van Basten, ja.
Maar die daar was al het kraakbeen gewoon verdwenen.
Heb je er nu nog last van? Heb je pijn ervan nog?
Nee, die zit gewoon vast. Die is gewoon vast. Die staat in de hoek van 90 graden staat die gewoon vast. Met een paar schroeven, dat heeft... professor hier in het AMC gedaan.
Marty?
Professor Van Dijk.
Of Van Dijk?
Ja.
Jezus.
Ja. Dus die dat is al heel lang geleden, hoor.
Weet je nog, want je bent gewisseld voor Van Hanegem. Die kwam erin toen.
Oké.
Okay. Heb je...
Kan je nagaan? Nee, maar waarom Van Hanegem er niet in stond?
Ik snap dat, ja.
Nee, maar bedoel, als Van Hanegem op de bank zit, dan is er iets niet goed gegaan.
Dat klopt niet.
Als ik dat nu zo zie... Dan denk ik dat er is iets niet goed gegaan.
Nee, want eigenlijk, als je dit
normaal was het dus...
Van Hanegem in plaats van Willy van der Kerkhof.
Wimpe Jansen centraal en dan was Neeskens stond aan de rechterkant.
Ja.
En Willem links, dat was dus ons middenveld ook in de WK. Daar, het paar jaar daarvoor.
Ja, dus Willy is eigenlijk hier in plaats van Hanegem.
Ja, maar waarom? En we kunnen het ook niet meneer Knobel meer vragen.
Bizar eigenlijk.
Nee, maar dus, als je nu naar kijkt, dan denk je... Of Willem kon ook wel eens heel ontevreden zijn. Of was het er niet mee eens? Het zou best kunnen dat hij er ook niet mee eens was. Nee, nou, Willem was wel eens ontevreden.
Nou, dit snap ik, maar ik heb...
Maar
ik
dit,
kan, je
dit...
kan de samenvatting nog terugzien op YouTube van deze wedstrijd.
Ja,
nou... Ik zag de samenvatting van deze wedstrijd. En ik zag een actie van Hanegem.
Nee, Willem was een van de beste.
Nou, echt één man, twee man, steekbal.
Nee, maar Willem was gewoon... Ik heb natuurlijk jaren met hem gevoetbald. Ja. Hanegem zou nu nog gewoon de beste... Dat is eigenlijk al die voetballers, hoor. Die zouden nu ook... Want ze zeggen dat de voetbal veranderd is of sneller. Maar die zouden nu ook nog gewoon heel goed zijn.
Ja.
Wie je ook noemt. Nou, wie je ook noemt, dat meen ik echt. Want ik zie toch nog wel veel wedstrijden, denk ik, jeetje.
Maar wat jij zegt,
als je nu rechtop kan lopen, verdien je al 2 miljoen. Nee, nou, Engelse ponden. Nee, Engelse ponden.
Ik kan rechtop lopen, nee, verdien ik niet, hoor.
Bij wijze van spreken. En degene die wat meer kunnen, dan kom je al neer 40 miljoen, 50 miljoen.
Ja, dat klopt.
Dus wat dat betreft... als dit in miljoenen uitgedrukt zou worden in deze tijd...
200 miljoen plus.
Nee, per speler? Nee, dan zie ik je zo aan een miljard, ga ik je vertellen.
Ja, met Cruijff en Rens.
Nee, hou op, zie ik je zo aan een miljard.
Weet je wat jij weet het. Ik zag het van jou. Jij hebt echt van die grote, die stevige bovenbenen. Nu niet meer, maar toen wel.
Maar toen was het...
Van Hanegem, ik zie hem, weet je, hij gebruikte zijn lichaam zo. Je kon er niet eens doorheen. Niks. Ja,
maar Willem kwam natuurlijk uit de bouwwereld, hè? Willem was vroeger volgens mij stucadoor geweest.
Ja.
En die was natuurlijk... Willem was natuurlijk sterk. Want dit jaar dan niet, maar... zo nu dan golf ik nog wel eens met hem voor goede doelen.
Ja.
Maar hij is nog steeds gewoon een stevige, pezige vent. Die was gewoon natuurlijk sterk. En dat had bijvoorbeeld... Rinus Israël, die kwam uit de stratenmakerij.
Ja,
en die had bij wijze van spreken trottoirbanden gewoon op zijn rug hangen.
Het waren gewoon echt stevige kerels.
En dan praat je... Ik heb wel mijn leergeld betaald in de opleiding bij Feyenoord, hoor. Met Theo Lazaroms, Rinus Israël. Want Theo Lazaroms, die liep ook gewoon dwars door de muur heen. Bij wijze van spreken.
Ja.
En Willem van Hanegem. En dan moest je niet piepen, want dan kreeg je gewoon een doodschop op de training.
Dan was je gewoon een jankert als je dat deed.
Nou ja, nee, tegenwoordig... Als je er al een keer niet in staat, dan komt de manager al maandag praten. Nee, dat is wel heel erg veranderd, hoor.
Maar kijk, het feit, hè, maar dat is waar. Ja. Want jij zegt, want op de training waren je onderling al zo. Dus ook in de wedstrijd...
Was het hetzelfde.
Want deze wedstrijd,
nou ja,
dat was hard.
Je hebt dat voorbeeld is toch... Weet je, dat Koentje een keer aangepakt werd in een van die wedstrijden.
Ja, ja, heren.
Het ging dat hele elftal achter die vent aan. En die wilden ze echt dwars naar binnen schoppen.
Koen Moulijn werd aangepakt, ja.
Dus... Ah.
Maar ik bedoel, dus 74, kan me nog herinneren tegen Brazilië. Was heel heftig. Dat Neeskens heeft nog gewoon knock-out gelegen.
Ja, nee, Louis Pereira.
Precies.
Ja, maar als dan nu, jij zegt van over de VAR, maar met al die camera's, dan hadden we waarschijnlijk nog 6-6 gespeeld of zoiets.
Nou,
dat mocht niet meer, want je moest 7 man op het veld hebben.
Maar, luister, ging het ook behoorlijk, want Johan Neeskens, die ging even tekeer.
Ja.
Het stond toen 1-1 dus. Onderhoes heeft gescoord en 1-1 ook gemaakt, eigen goal. En dan gaat... Johan, even.
Ja, Johan, die was natuurlijk.
Let op.
Oké, okay, nou.
En waar is dat dan voor inkomen van Johan Neeskens? En ook hij krijgt de rode kaart. In deze wedstrijd, die, nauwelijks nog reclame kan betekenen voor die 1 miljard TV-kijkers die in 25 landen voor de buis zitten.
Het was een dingetje, 1 miljard tv-kijkers.
Ja.
En daarvoor had Polak al rood gekregen, ook bij de Tsjechen. Ik moet zeggen, wat de Tsjechen-Slowakken.
Ja.
Was ook een behoorlijk. En Johan die ging ook eventjes...
Toen ging Vanegem tot rood nog uit, of niet?
Op een gegeven moment krijgt Van Hanegem bij de middenstip gewoon, terwijl hij daar aan staat, er gebeurt er iets. En dan pakt die Clive Thomas ineens een rode kaart voor Van Hanegem. Hij wilde er niet uit. Hij dacht, wat gaat dit over? Ik krijg rood, geloof ik.
Ja.
Wat ook nog gebeurde in die wedstrijd, Cruijff kreeg geel. En dat betekende toen dat als jullie door waren gegaan naar de finale...
Was hij er niet bij. Nee. En toen was het eigenlijk klaar, toch?
Ja, het was wel...
En toen was het 9-10 dan.
Ja, het werd
en,
nog...
En het werd ook een rommeltje, want toen was iedereen, denk ik... ik zat dan waarschijnlijk al in een bak met ijs, met mijn enkels.
Ja, maar die Tsjechen scoorden nog 2 keer. Ja. Die Hoda maakte 2-1. Afgang.
Zeer een grote afgang.
Ik snap wel dat je het niet meer weet, maar je hebt het gewoon verdrongen.
Nou, waarschijnlijk wel.
Echt,
nee, maar je moet met je successen wat doen, voor de rest...
Gewoon snel vergeten.
Snel vergeten, want je kan er niks. Nou, je moet het accepteren. Nou, je moet er wat mee doen.
Ja.
En je moet weer verder.
Kijk, en wat Tsjechoslowakije wordt uiteindelijk Europese kampioen... Ja. Door te winnen van Duitsland... Panenka.
Ja, die Panenkaatje.
De Panenka is daar geboren. Ja, ja. Stiffy.
Bizar.
Ja.
Ja, bizar dat hij dat toen deed.
Maar ja, het is in een begrip geworden.
Ja.
En jullie speelden nog... Jij speelde niet mee volgens mij tegen...
Nee, ik was geblesseerd.
Tegen Joegoslavië.
Nee, ik was geblesseerd.
Ja.
Dus want, ik heb wel meer dat soort dingen meegemaakt. Ik ben ook later gestopt met Nederlands elftal toen ik naar Amerika ging.
New York Cosmos.
Ja, want ja. Toen heb ik een brief geschreven aan meneer Zwartkruis. Dat ik zeg, joh, ik ga niet meer de heen en weer vliegen om nog een paar wedstrijdjes mee te spelen. Na 78. Maar ik heb natuurlijk ook wel nog een paar interlands gemitst door blessures of wat dan ook. Hmm. Maar dit... Ja... Die ga ik ook niet bij de slager vertellen over de 76. Nee. Dat is echt die willen we. Ga maar weg. Je kan extra plakje worst.
Ja, maar luister. Deze podcast. Ik weet zeker dat er generaties luisteren die dit verhaal niet kenden van jou. En ook überhaupt deze periode van het Nederlands elftal niet kenden. Maar dat hoort wel bij een heroïsche geschiedenis van het Nederlands elftal.
Nee, absoluut. En bedoel... Of het nou goed is geweest of niet, maar het staat wel in je cv.
Maar jij hebt ook op het veld gestaan, denk ik, met Pelé.
Ja, nee, daarna ging ik naar de Cosmos. Ik bedoel, dat ga ik ook nooit meer vergeten. En dat vertel ik nog wel eens. Ik speelde bij Nederland een jaar later van Barcelona. Maar onze achterhoede was Marinho, Beckenbauer, Rijsbergen, Carlos Alberto.
Oh.
En die was de captain van 1970.
Ja, de wereldkampioen.
Ja, en er kwam Nederland een jaar daar later bij. En François van der Elst. Een van mijn goede vrienden, die nog steeds leeft. Dat was Bogicevic, middenvelder van Rode Ster, Joegoslaaf. Nou, dat is nog steeds een goede kennis van mij uit Amerika. Maar die woont nog steeds in Amerika. Maar dat was natuurlijk ook bizar. En Pelé was nu aan het eind.
Ja.
Dus die speelden ze nu nog als een wedstrijdje mee. Maar die hebben ze natuurlijk naar Amerika gehaald... om dat voetbal daar groot te maken, een paar jaar daarvoor. Maar met Beckenbauer heb ik natuurlijk ook nog een paar jaartjes... gewoon rustig gevoetbald. En Carlos was een fenomeen. Nou, die leeft ook niet meer.
Wat is jouw...
Carlos is natuurlijk was geweldig. En ook dat verbaast me altijd... Of tenminste, het verbaast me eigenlijk niet. Al die grote jongens, dat zijn eigenlijk allemaal hele... Beckenbauer was ook... Die is in principe naar Amerika gegaan. Omdat hij in Duitsland had hij een paar van die schandalen. We gingen geloof ik met een fotograaf vandoor.
Ja.
En als hij in New York liep, dan dachten ze... Nou, het is wel een lange taxichauffeur of zoiets. Weet je ook... Ik stelde helemaal niks voor.
Nee. Niemand keek
ernaar. En die Beckenbauer heeft het helemaal naar zijn zin gehad... die aantal jaren dat hij in New York woonde. Want die kon lekker gewoon over straat lopen. Niemand maakte zich druk, want daar liepen natuurlijk de filmsterren rond... en weet ik het allemaal. En dat was allemaal. En wij waren natuurlijk onderdeel van Warner Brothers, van de filmmaatschappij. Dus bij ons kwamen natuurlijk ook al die rare piassen binnen. Mick Jagger zat bijvoorbeeld in de board of directors van ons team.
Serieus?
Ja, nee, Mick Jagger die kwam altijd kijken. En die was natuurlijk. En Rod Stewart, als hij in Amerika was. Want er was natuurlijk nog, die was wel een nog aardige voetballer geweest. Die zaten allemaal op Atlantic Records. Dus als er een nieuwe plaat was, dan kwamen ze. Nou, even bij ons langs bij het voetballen. En die had nog wel eens meegehuppeld, die Rod. En Mick Jagger kwam altijd kijken. En dan kwam hij in de kleedkamer na de wedstrijd. En toen was hij met die Jerry Hall.
Ja,
en dan stonden wij gewoon al poedernaakt. En dan kwam. Ja, maar Mick Jagger had natuurlijk. Ja,
en Jerry Hall kwam gewoon mee.
En die kwam ook gewoon mee.
Ja, maar
dat kon allemaal gewoon.
De jonge luisteraars, Jerry Hall was zeg maar een topmodel van die tijd.
Ja, maar dat kon allemaal gewoon. En toen had je nog geen dingetjes dat je foto's kon nemen.
Dus kon je, en gewoon in je leuter.
En meneer Ertegun, dat was dus de grote baas. Je had drie eigenaren. Dat waren de gebroeders Ertegun. En die zijn in principe... En dat waren Turkse Joden. En die waren helemaal gek van voetbal. Dus die wilden die voetbalclub beginnen... En Steve Ross, en die heette eigenlijk Rosenstein.
Ja.
En dat was de grote baas van Warner Communications. En die drie, en bijvoorbeeld Ahmet Ertegun... en die zijn ook allemaal overleden. Maar dat was weer een hele goede vriend van Reinier van Monaco. Dus Ahmet die kwam dan bijvoorbeeld met een paar van die gasten... of met Mick Jagger, of met Jerry Hall, of Rod Stewart.
Noem maar op iemand uit die
en die
tijd.
Kwam die met zijn Rolls Royce... In de catacombe van het stadion werd hij in zijn Rolls Royce afgezet voor de kleedkamer. En dan kwam hij gewoon binnen met zijn wandelstok. Maar liever een beetje mank. Dat soort dingen. De beest, dus hou op. Dat is ook niet met geen geld te betalen.
Nee, maar met jou kan je nog 16 podcasts maken. Want bedoel, we hebben het nog niet eens gehad over je tijd in Chili.
Nee, maar dat is nog wel. Nee, maar
in New York. In Mexico.
Maar New York was natuurlijk heel bizar. En nou ja, toen we natuurlijk ook Studio 54 nog, hè?
Ja,
en dat hebben
dus een take.
Ja, en daar stonden ze van hier tot Den Helder in de rij. En dan zei onze baas van, nee, vanavond is het voor ons. Want er is weer een nieuwe film uit. Van Steven Spielberg bijvoorbeeld. Die zat ook op Warner,
ja.
Warner label. En dan moest dat ding weer afgehuurd worden. Of, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat we, moeten we schoenen uit en moesten we alleen maar met rolschaatsen binnen. Weet je, dat soort dingen.
Wim, we zitten inmiddels al in blessure.
Kan ik niet naar huis?
Nee. Je bent nog niet klaar. Want jij volgt het voetbal nog een beetje natuurlijk.
Nee, ik bedoel, gisteren heb ik nog een stukje Barcelona zitten kijken.
Dus
Willem, ik zie het wel.
Ik ga een klein poeltje doen met iedereen die hier in deze podcast komt. Want dan ga ik kijken naar het EK van dit jaar, van Nederland.
Ja.
En Nederland speelt tegen Oekraïne in de voorronde.
Ja.
We spelen tegen, Oostenrijk.
Ja.
En tegen Noord-Macedonië.
Dat zijn drie wedstrijden.
Ja, dat zijn er drie
wedstrijden. Die gaan straks beginnen, toch? Want daar hebben ze de voorselectie voor gemaakt.
Ja, die wedstrijden moeten ze spelen. Ja. Dus even een kleine...
Ja, Oekraïne. Die gaan ze alle drie winnen.
Ja, heb je...
Ik zeg 3-1.
3-1 tegen Oekraïne.
Ja.
Tegen Oostenrijk.
2-0 Oostenrijk.
2-0 voor Oostenrijk?
Nee, 2-0 voor Nederland. Okay. Nee, Nederland.
Ja,
wel allemaal Nederland. Ja, en de Macedonië, die gaan ze ook met, ik denk 3-0 winnen.
3-0, goed. Ja. Dan,
dan hopen we dat...
Hoe ver komen we?
Ik hoop dat Van Dijk dan fit is.
Zo, maar dat is wel een...
Nee, maar dat scheelt wel een slok op een borrel, hoor.
Dat zie je aan Liverpool.
Ja, nee, ik kijk niet zoveel hele wedstrijden meer, maar ik bedoel, ik kijk altijd, ik ben vast... Want ik woon toch rustig alleen, dus ik kan ook gewoon laat naar bed gaan. Dus ik kijk altijd Match of the Day.
Kijk.
Ik kijk elke zaterdagavond en zondagavond een Match of the Day. Dus dan lig ik al in mijn bed.
En dan lekker te kijken.
Ik heb gelukkig twee tv's, dus dan kijk ik gewoon in mijn bed eventjes nog Match of the Day.
Ik moet wel zeggen, Jurgen Klopp heeft ons niet heel erg optimistisch gemaakt. Want die heeft van de week gezegd dat Van Dijk het niet gaat redden.
Nee. Maar... Kijk, die jongens zijn allemaal geopereerd. Kijk, ik heb het meegemaakt zonder operatie. Maar je kan wel heel veel... En Van Dijk is een hele serieuze jongen. In de zin van, als hij zegt, moeten trainen, dan moet er gewoon getraind worden.
Wij hadden ook niet gedacht dat Depay zo snel zou terugkomen.
Nee, hè? Die heeft bewezen dat het kan.
Het kan.
Maar als je daar, als je die jongen ziet... Dan moet ik zeggen, dat is een compliment.
Oké, dan
Dat is een compliment naar Depay ook.
Ik weet het goed gemaakt.
Daar hebben ze ook wel over... Daar hadden we het net over dat er, de ene moment ben je de beste. En over Depay hebben ze ook van alles en nog wat geschreven. Maar die jongen heeft ook zijn eigen plan getrokken. En ik kan hem alleen maar compliment geven. Want die jongen heeft het echt bijzonder goed gedaan. En
ze gingen heel erg lopen zeuren over zijn hoed. Maar ondertussen...
Al zet hij er drie op.
Maar hoe ver komt Nederland? En dan mag jij een versie met Van Dijk en een versie zonder Van Dijk. Zonder Van Dijk, hoe ver komen we dan?
Ik denk dat we de finale halen.
Finale?
Ja.
Met of zonder Van Dijk, maakt niet uit.
Nee, ik bedoel ook De Ligt onze vriend uit Milaan.
Stefan de Vrij.
Stefan de Vrij. Ja. Dus dat zijn ook echt goede spelers.
Dus finale halen we.
Ik denk, met dit elftal, want er zit heel veel talent in, vind ik. Dan moeten we, denk ik, finale kunnen halen.
Oké. Ja. En dan nog
kom
één vraag.
Terug. Wie kom ik terug?
Wie wordt kampioen?
Dat ligt er een beetje aan wie er overblijven in die pool.
En Italië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, goede landen allemaal, Spanje.
Nou ja, daar is ook bekend dus dat die Klopp weggaat. Onze vriend van de Duitse trainer.
Ja, Leo.
Leo, die gaat ook weg. Dus ik weet niet of dat nog invloed heeft.
Eigenlijk maar, dat de situatie was met jullie met Knobel.
Ja, ja. Dus waarschijnlijk... Ik kan niet zeggen tegen wie, maar... Het zou leuk zijn als het toch bijvoorbeeld Duitsland zou zijn.
Ja. Nederland, Duitsland, finale.
En dan gaan wij wel winnen. Dan.
Yes.
Ja.
Je bent duidelijk.
Ja, nee. Ja.
Oekraïne, Oostenrijk, Noord-Macedonië wint Nederland gemakkelijk. We halen de finale, het liefst tegen Duitsland. En dan wint Nederland en worden ze Europees kampioen.
Ja.
En dat zou dan voor het eerst zijn sinds
1988.
I mind your words. Ja. Maar,
ik vind het wel. Ja, ja, ik hoop het ook. Want dit is weer zo'n generatie die heeft het in zich. Het zijn allemaal goede gasten. Ze spelen allemaal bij goede clubs.
Ja. Als ik jou zo hoorde, dan, jij zou nog iets kunnen. Zou jij niet toch iets in voetbal kunnen doen, Wim?
Ja, maar ik heb natuurlijk, dat weet jij ook, ik heb wel een paar teleurstellingen meegemaakt. En ik heb natuurlijk nu, ik heb bijvoorbeeld Henk de Kater gaat weer nu in Abu Dhabi weer werken. Nou ja, er zijn er nog zat die dat doen. En ik heb natuurlijk dan nog, zeg maar, en dat was meer als vrijwilliger. En er ging niet, daar heb ik geen geld verdiend of wat dan ook in de Salomon-eilanden.
Ja.
Maar dat vond ik gewoon leuk, omdat ik daar nog nooit was geweest in die regio. Dus daar heb ik weer ervaringen op gedaan. Dat ga je nooit meemaken als een normaal mens. Maar als ik nu nog ergens in een hutje ga zitten in Afrika. Dan zou je het alleen al voor het geld doen. Kijk, en ik ben niet rijk, maar ik bedoel, ik kom ook niet om van de honger. Ik woon echt op de mooiste plek in Leiden. Maar als ik de volgende week de hypotheek niet meer betaal, dan word ik weer straks onder een brug waarschijnlijk.
Dat gaat niet gebeuren.
En ik ben ook niet zo dat ik nou helemaal gek ben van geld om hele stapels te hebben.
Krijg je nog aanbiedingen?
Nou, soms komt er nog wel eens, maar dan denk ik, nee, ik moet nu ook mijn aandacht een beetje aan mijn kleinkinderen besteden. En dat vind ik dan veel leuker, bij wijze van spreken, dan nog heel veel geld te verdienen.
Ik weet bijna, kijk, zoals wij nu zitten te praten over die periode, hè? Jij kan gewoon in die spiegel kijken, als je kijkt naar jouw carrière, gezien jouw fysieke toestand, heb jij een niet normaal fantastische carrière gehad.
Zeker.
Als speler. En dan ook nog als trainer.
Ik zou het zelf weer doen, bij wijze van spreken.
Ja, maar, want in Chili was nee, je Chili, echt de koning.
Daar, nee, ik heb daar mooi...
De mooiste tijd, toch?
Ik heb de mooiste dingen meegemaakt. Ik heb nog contact met twee van Marcelo Canessa en Oswaldo Hurtado. En Oswaldo Hurtado heeft nog in België gevoetbald als Chileen. En dat waren mijn assistenten. Want ik ging er alleen heen zonder... Nu, als je nu heen gaat, dan heb je een hele bus bij je met allemaal assistenten en video-analisten. Voordat ze, bijvoorbeeld, ik zie Henkie weer weggaan en dan gaat Carlo Lamy gaat mee als keeperstrainer, nog een looptrainer ook een assistent. Dus die gaan met een man of 4, 5. Dat zie je natuurlijk in Engeland, Duitsland.
Maar jij zat daar gewoon in één.
Ik zat
met
in één. Ik heb mijn Spaanse lerares nog regelmatig aan de lijn.
Oh, je hoeft niet alles te weten, Wim.
Dat was de Hollandse dame. Ja. Nicolette Perebo.
Oké. Okay.
En haar vader was econoom en die schreef voor...
Jan Perenboom.
Die schreef Financieel Dagblad.
Ja.
Ja.
Was dat niet Jan Perenboom?
Nou ja, meneer Perenboom die schreef voor de Telegraaf. Het
ja,
financieel,
toch?
Ja. Nou, en Nicolette...
Of was het Jan Pelleboer?
Nou,
weet niet meer.
Jan Pelleboer deed wat anders. Die keek naar het weer, maar Jan.
In Mexico en Chili heb jij het echt top gedaan.
En Mexico, nou, daar zat ik natuurlijk met Leo samen, geweldig. Mexico City.
Ja.
Maar daar hebben natuurlijk ook prachtig... Dat was ook, en die club, dat kan je niet... Daar zaten 110.000 mensen in het stadion, hè? Bij Club Amerika. Daar kan je, nou ja, dat verhaal heb ik je wel eens verteld. Want ik was dan altijd vroeg op de club. En Leo woonde een beetje buiten de stad. En ik had een appartement in de wijk in het zuiden van Mexico City. In sommige gebieden wilde je niet komen natuurlijk. Hè? Maar daar was het mooi en prachtig. Maar ik was altijd vroeg. En dan kreeg ik hoeveel spelers er waren. Want dan konden we de samenstelling doen. Wat voor trainingsvormen gingen we doen. En... Er was er een dag en dan hadden we een rechtsback. Ik ben even zijn naam kwijt. En ik zei, nou Leo... En er kwam Leo, die kwam dan vanuit... net buiten Mexico woonde die. Die kwam dan iets laat. En soms als het verkeer iets te laat was... dan stond hij al bij wijze van spreken in de file. Maar op één dag toen kwam Leo aan en zegt... Nou Willem, heb je de indeling al? En hoeveel zijn er? Ik zei, nou alleen als een rechtsback is er nog niet. Ik zeg, god. Hij zegt, godverdomme. Ik wil net een paar vormen doen... Dus hij zegt, nou, ik zeg, dan doe ik nog wel even mee. En dan kijken we wel eventjes als hij komt. Nou ja, en we hadden dan... Dat was natuurlijk ook een trainingsveld, helemaal ommuurd ook, hè, met guards en zo. Dus ik zeg, godverdomme, Leo, daar komt hij aanlopen, joh. Dus als we even de warming-up iets verlengen, dan kan hij gewoon weer meedoen. Ja. Nou, wat bleek nou? Die was dus uit zijn appartement en die had een hele mooie auto. Nou, een paar gasten met een pistool... Naar de bank gereden, moest hij pinnen. Ze hebben hem in zijn auto voor het hek gezet. En met zijn tas eruit en met de auto weggereden. Toen kwam hij aanlopen met zijn tasje. En dan wilde Leo nog gaan schelden ook van god, verdomme. Maar die was gewoon...
Overvallen.
Ja, overvallen. En ook nog naar de bank geweest om te pinnen.
En Leo Beerenke zijn nog net niet.
Nee, ja, nou en. God, die staat ernaast, zondag. Ja. Dus die jongen die is naar de psychiater gegaan, want die was helemaal van slag. Dus geweld, nou dat soort dingen. Maar dat komt natuurlijk ook in dat soort landen wel. Maar joh, bizar. Maar,
zie je, maar, jij bent een vat voor verhalen.
Nee,
ik vond het prachtig om je...
geweldig.
We zitten in blessuretijd. De wedstrijd is afgelopen. We hebben verlenging zelfs gespeeld, Wim.
Ja, nee, daarom.
En ik vond het echt top. De podcast met Wim Rijsbergen. Ja, en dat ging over Nederland, Tsjechoslowakije van het EK in 1976. Ja. En mooie verhalen.
We komen nog wel bij andere verhalen terecht.
Maar. Ja, we krijgen nog wel meer verhalen. Maar dit is in ieder geval hele mooie opname. Dank je wel.
Graag gedaan. En succes met je andere programma's. Want ik moet zeggen, ik ben een fan van je al jaren. Maar ja. De zondagavondprogramma's die zijn mooi.
Ik echt. Doe mijn best, Wim.
Ja, nee, dat weet ik. Dat weet ik.
En ik probeer wel in de spiegel te kijken.
Hè?
Ik probeer wel in de spiegel.
Ja, nee, dat moet je zeker. Dat moet je zeker. En dat geldt voor iedereen. En je bent nooit... het zijn weer van die clichés, maar je bent nooit te oud om in de spiegel te kijken en om wat te leren.
Nee. Hè? Dus, het zit niet veel meer haar, maar...
Nee, maar dat maakt allemaal niet uit.
Ik vond het top, man.
Nou, helemaal lachen.
Geweldig. Je luisterde naar de podcast Warming Up over het EK van toen, maar zeker ook over het EK van nu. De muziek is het nummer Suave van Broederliefde en de clipjes met commentaar komen van de NOS. Dank NOS. En de podcast wordt geproduceerd door De Stroom. En vond je het interessant, boeiend en inspirerend of een combinatie van die drie? Abonneer je en deel deze podcast met je vrienden. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.